Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners gaan we op zoek naar welk werk het beste betaalt en hoe je daar nog zelf een schepje bovenop kunt doen. Verder een vacature voor een buschauffeur in Amsterdam. Ja, waar zou dat eigenlijk op de salarisranglijst staan? En we hebben een carrièrekantelaar over iemand die haar plek helemaal vond bij het verduurzamen van campers. Nou, dat hoor je allemaal zo meteen. Nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Onder het kopje krapte op de arbeidsmarkt. We hebben er weer eentje. Deze keer bij de ProRail.
Ja, zij vinden steeds moeilijker elektromonteurs. Want die kunnen ook aan de slag voor de energietransitie. Waar natuurlijk ook superveel werk is. Mm-hmm. En dat werk is vaak overdag. Dus veel aangenamere werktijden. Terwijl werken aan het spoor ja, toch vaak 's nachts is. Oh, misschien soms in de vakantie.
Ja.
En blijkbaar hebben net als heel veel andere elektromonteurs ook meer behoefte aan een normaal leven. En
je
hebben misschien
zeggen,
ook wel een gezin.
Zeg, ja.
Dat vinden ze toch belangrijk. Dus ja. ProRail verliest de war on talent van bedrijven die zich met die energietransitie bezighouden.
En wat nu? Want dit is wel een probleem voor ProRail, kan ik me zo voorstellen.
Ja, en dat is ook nog extra lastig, omdat al die sporen die zijn aan het, hoe noem je dat?
Eroderen.
Ze zijn op. Ze moeten vervangen of flink onderhouden worden. Dus juist extra veel werk. Dus wat moet ProRail nou doen om aantrekkelijker te worden? Nou ja, blijkbaar is dat overdag werken heel belangrijk.
Uh-huh.
Dus dat gaat ProRail ook doen. Minder 's nachts en in de vakanties het werk doen, maar vaker gewoon overdag. Dus ja, daar hebben wij dan als treinreizigers ook wel weer last van.
Ja,
maar goed, we gunnen ook ProRail zijn elektromonteurs. En ze beginnen ook een eigen mbo-opleiding voor elektromonteurs.
Oké, dan hou je ze nog een beetje binnen, zeg maar. Of tenminste,
hopelijk leiden ze dan voor zichzelf op.
Ja, goed. Over het spoor gesproken, in Duitsland wordt er weer stevig gestaakt.
Ja, morgen nacht gaat een deel van het Duitse treinpersoneel maar liefst 35 uur staken.
Oh, beetje,
dat zal iets te maken hebben met de 35-urige werkweek die ze graag willen. Nou, om er meteen een serviceblokje van te maken. Deze staking betekent wel dat er ook geen treinverkeer zal zijn tussen Nederland en Duitsland. Daar waarschuwt de NS in elk geval voor.
En dit speelt al eventjes, toch?
Ja, dit is alweer de 5e staking. Wij hebben het er volgens mij ook al maanden geleden een keer over gehad. Blijkbaar komen ze er daar niet echt uit met elkaar, de werkgevers en de werknemers. En ondertussen gaat het grondpersoneel van Lufthansa donderdag en vrijdag ook staken. En dat is ook alweer de zoveelste staking in een maandenlang conflict. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt in Duitsland.
Of het ook wat oplevert.
Duitsland, of dat staken daar heel anders uitpakt. Misschien moeten we daar een keer vergelijking over maken.
Staken in Europa.
Ja.
Van de Fransen, de Duitsers.
Fransen weten we dat. Ja. Daar is het volgens mij wel effectief.
Ja. Nou, laten we dat een keertje gaan doen. Dan een vertrouwd kopje, loonstijgingen, maar dan deze keer voor ZZP'ers.
Ja, ik heb al een paar keer mooie loonstijgingspercentages genoemd en allemaal cijfers erbij gebracht. Nu leek het me leuk om de stijging van het uurtarief van ZZP'ers te benoemen, want daar is nu net een monitor over uitgekomen.
Mm-hmm.
Van Arbeidsmarkt Data Club Intelligence Group en van HR-dienstverlener Head First Group. En daaruit blijkt dat het uurtarief van ZZP'ers in 2023 gemiddeld met ruim 4% is gestegen. Nou, wel een stukje minder dan die cao-lonen waar ik het een paar keer over heb gehad. Maar goed, toch in elk geval een stijging. En experts verwachten dat dat ook wel bij dat jaar blijft. Dat we dit jaar uitkomen op 1-2%.
Zijn er nog meer cijfers?
Omdat het altijd zo leuk is om zoveel mogelijk cijfers te noemen. Nog eentje dan, want ze zeggen ook iets over het gemiddelde uurtarief van hoogopgeleide ZZP'ers. Reken ik mezelf ook toe. Maar goed, dat is €95,80.
Ja.
Hebben we het over hoe belangrijk salaris is deze uitzending. Maar goed, ik zal toch niet mopperen dat ik het verkeerde vak gekozen heb.
Daar ben ik bang voor. Dan een podcast tip. En dat gaat over wat is eigenlijk de optimale werkweek. Want ja, we werken natuurlijk met elkaar heel veel. En dan is de vraag, hoe richt je dat optimaal in voor je welzijn, maar misschien ook wel voor de economie. En daar is aan gerekend in een podcast. Vertel.
Ja, ik hoorde daar een podcast over van het FD. Toegevoegde waarde heet die. En daar ging het natuurlijk ook, als je het hebt over die optimale werkweek, over de oproep om meer uren te gaan werken, om die krapte tegen te gaan. Maar ja, dat werd wel heel snel duidelijk. Zo simpel is het niet. 1 en 1 is 2, maar hier geldt dat niet. Pieter Cotier was de gast, arbeidseconoom. En hij kon mooi uitleggen waar je nou allemaal aan moet denken. Dus misschien kunnen we hem daar even over bellen.
Laten we dat doen. Pieter, ben je daar?
Ik ben er.
Krapte. Veel mensen werken part-time. Pieter, stop daar een paar uur bij en dan is de krapte voorbij. Maar het schijnt dat het zo niet werkt, hè?
Nee, het werkt niet helemaal zo. Het geldt natuurlijk wel voor bepaalde taken die als bijvoorbeeld in de zorg geen mensen kunnen vinden. Of bij de politie, dan zou je wel kunnen zeggen als iedereen iets meer werkt, dan kunnen alle taken wel uitgevoerd worden. Maar voor de economie als geheel, als mensen meer werken, dan ontstaat er ook meer vraag naar goederen en diensten. En daardoor ontstaat er vanzelf ook weer een bepaalde krapte. Ja, en die term krapte, iedereen heeft wel een beetje een andere definitie voor. Want in een goed werkende markteconomie, ja, wat er gebeurt, is dat de lonen omhoog gaan voor de activiteiten waar mensen moeilijk mensen voor kunnen vinden. Net zolang totdat bedrijven geen vacatures meer willen openen, omdat de lonen zo hoog zijn. Ja. Dus op die manier wordt wel de krapte weer opgeheven.
Ja, ik heb het in deze uitzending daarover. Dat zie je dus niet altijd nog, toch? Er zijn enorme krapteberoepen, maar het is niet zo dat die lonen dan torenhoog zijn geworden.
Nee, dat klopt. Maar soms hebben mensen, als ze het over krapte hebben, dan bedoelen ze, ik kan geen mensen vinden voor een laag loon.
Ja,
dat dus komt een beetje op hetzelfde neer.
Ik kan geen huis
vinden onder de 2 ton.
Ja.
Ja, als je het marktloon wil betalen of zelfs iets meer, dan kun je meestal wel mensen vinden. En het loon is natuurlijk niet het enige waarmee je concurreert. Het gaat om het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden. Ja. De promotiemogelijkheden, leren op het werk, flexibele werktijden, et cetera.
Ik vroeg me nog af, Pieter, want je zegt, ja, stel je voor, iedereen gaat iets extra werken, dan is de krapte opgelost. Je zegt, ja, dat levert ook weer allerlei vraag op, hè, dat wakkert de vraag aan en dus ook weer de vraag naar arbeid. Dat klinkt zo ingewikkeld. We kunnen daar niet een model op loslaten, toch? Of hebben wel economen dat al geprobeerd om dat zo te bedenken?
Nou ja, eigenlijk betekent dat je niet verder komt zonder modellen. Dat is het probleem bij economie, dat alles van alles afhangt. En voor je het weet, word je krankzinnig. Dus daarvoor maken we modellen om dat allemaal te kunnen analyseren.
Oh ja.
Maar het gaat wel inderdaad vaak mis dat mensen kunnen heel goed een direct effect zien, maar allerlei effecten die erna komen, die worden vaak ingewikkeld en daardoor over het hoofd gezien. En dat leidt natuurlijk ook weer tot allerlei problemen.
Ja. Even een andere optimalisatie, namelijk ons werkgeluk. Hoe zouden we, als we optimaliseren op werkgeluk, onze werkweek moeten indelen? Hebben we daar enig verstand van?
Het eerste wat je moet realiseren, en dat klinkt triviaal, maar het wordt vaak over het hoofd gezien, is dat iedereen is verschillend. Dus sommige mensen vinden werk leuk, consumptie belangrijk, hebben een fijne baan. Dus ze willen het liefst zoveel mogelijk uren werken. Andere mensen die vinden consumptie helemaal niet zo belangrijk, hebben misschien niet zo'n fijne baan, dus die willen het liefst maar een paar uur werken. En in een goed werkende economie zou je al die mensen moeten kunnen bedienen. En wat het heel lastig maakt, is dat we ook nog belasting moeten betalen. En er zijn allerlei goede redenen voor, want we moeten ook raketten bouwen, scholing, zorg moeten komen. En die belastingen die verstoren vaak wel de beslissing hoeveel uren je wil werken. Want hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. En één manier om minder belasting te betalen is minder rijk te worden. En minder rijk worden kan je het makkelijkste doen door minder te werken. Dus belastingen leiden ertoe dat mensen eigenlijk minder werken dan we het liefst zouden willen.
Wow. Nou, er valt heel veel over door te praten. En dat doen jullie in de podcast Toegevoegde Waarde. En deze keer dus met jou, Pieter Cotier, een leuke podcast gemaakt door Anne Dijkman. Dankjewel, Pieter.
Graag gedaan.
Rens de Jong.
En dan is het nu tijd voor de themavraag van deze uitzending. Ik ga me onderdompelen in de wereld van beloningsstructuren. Waarom betaalt de ene functie beter dan de andere? Welke gedachten zitten er eigenlijk achter? Ja, mijn gevoel zou zeggen, we leven in een vrije markteconomie, dus vraag en aanbod zijn van invloed. Nou, een van mijn gasten bevestigt dit ook.
Vroeg of laat, hoe je het went of keert, komt het daar altijd weer op terug. Als er weinig mensen zijn die een hele grote pool van banen moeten bedienen, dan gaat het salaris omhoog.
Ja, gek genoeg betalen we niet de hoofdprijs voor banen in sectoren waar de grootste tekorten zijn. Neem bijvoorbeeld verpleegkundigen. Hier lijkt maar weinig sprake van marktwerking te zijn. Vraag ik mijn tweede gast ook naar de invloed van vraag en aanbod op beloning, dan krijg ik een heel ander antwoord.
Nee, eigenlijk kortaf niet.
Oh.
Want dan gaat het om de stoel. Dan gaat het helemaal niet over de persoon.
Ja, wil je de loonladder zo snel mogelijk bestijgen, dan is het vaak simpel. Word manager. Maar waarom eigenlijk? Volgens mijn laatste gast heeft dat te maken met het huidige waarderingssysteem.
Wat daaronder ligt, denk ik, aan dynamiek, zijn die dimensies die voor die functiewaardering worden gebruikt. Wat dus hoog scoort is theoretische kennis ten opzichte van praktische kennis. Wat hoog scoort is leidinggevend ten opzichte van vaardigheden.
Ja, wat maakt dan uiteindelijk dat mensen goed beloond worden? Ja, misschien toch gewoon beginnen met het werk te doen dat je leuk vindt.
Intrinsieke motivatie is veruit de belangrijkste driver.
Of laat je functie een keertje nauwkeurig onder een vergrootglas leggen.
Ik zou echt een marktwaardeonderzoek gaan doen. Mm-hmm. Dus kijken wat jouw functie betaald wordt elders, wat vergelijkbare anderen betaald krijgen.
En blijkt dat te weinig op te leveren? Nou, dan kan je altijd nog als marketeer in een bepaalde sector aan de slag.
Er zijn functies waar variabele beloning bij komt kijken. Over het algemeen commercieel, sales. Nou, dat kan. In sommige organisaties kan dat echt substantieel zijn. Nog steeds, hè. Dus in sectoren waar je nog steeds 15%, 20%, 25% plus aan variabel.
Werkverkenners.
Ik duik vandaag dus in het onderwerp salarissen. Allereerst ben ik benieuwd waarom bepaald werk beter beloond wordt dan ander werk. En of dat terecht is. Om daarna in het tweede gedeelte in te gaan op de vraag: hoe zorg je ervoor dat je het meeste poen uit je functie haalt? Maar eerst eens even kijken naar die bestaande beloningsstructuren. Ik begin daarvoor bij de werkgeverskant.
Ik ben Jasper Schamade. Ik ben adviseur op het snijvlak van arbeidsverhouding en beloningsbeleid bij werkgeversvereniging AWVN.
Ik begrijp dat er 4 grondslagen zijn waarop bepaald wordt hoe hoog een salaris eigenlijk hoort te zijn. Vertel.
Ja, arbeidsvoorwaarden zijn eigenlijk terug te brengen naar 4 grondslagen. Dat is werk. Nou, die zal iedereen wel herkennen. De persoon, degene die dat werk uitoefent. Nou, dat is ook een logische. En dan heb je resultaat en context. En resultaat zegt meer iets over de output die je levert in je werk. De variabele beloningsregelingen die daar dan van toepassing kunnen zijn. En context zegt meer iets over de omstandigheden die een bepaalde vergoeding, zeg maar, met zich meebrengen.
Ja. Even de persoon, want dat is wel de meest vage natuurlijk. En dat gaat dan denk ik ook over skills, kan ik me zo voorstellen, of niet?
Ja, het gaat over het uitoefenen van je werk, wat je wilt aangeboden. Dus enerzijds is het heel erg bepalend het werk wat je doet op dit moment en hoe we met elkaar werken. Maar ook ja, degene die dat op die stoel zit en ja, de wijze waarop die op die stoel zit. Want die stoel die kan heel fijn en vorm zijn gegeven. Maar degene die erop zit, die kan toch net even niet goed passen. Ja. Of juist perfect passen. Ja.
Want ik hoor namelijk ook best wel veel kritiek in functiehuizen, hè, zo noemen we dat dan. Dat er eigenlijk veel te weinig aandacht is voor de persoon zelf die daar zit.
Ja, je zou kunnen zeggen dat de persoon uiteindelijk wel maakt, zeg maar, hoe je als organisatie kan presteren.
Ja.
Je hebt organisaties die echt inderdaad maar 1 functie hebben waarop iedereen dan zit, als het ware. En je geen doorgroeimogelijkheden hebt in een junior, medio, senior reeks of een functiefamilie of een waarop je eigenlijk gedefinieerd hebt dat je ook andere taken, verantwoordelijkheden of skills kan laten zien wat effect heeft op je salaris. Mm-hmm. Als dat heel nauw omschreven is, ja, dan komt dat gevoel als eerst wel sneller naar boven. Van ik doe toch meer dan een ander.
Maar moet je dan dit zo vaag mogelijk omschrijven als je zo'n functiehuis in elkaar zet? Of juist zo precies mogelijk omschrijven?
Ja, beide routes komen voor natuurlijk. Het ligt ook wel heel erg in de dialoog tussen jou en je werkgever, je leidinggevende. Een hele belangrijke rol daarin. Maar de uitlegbaarheid naar elkaar toe is wel niet alleen die één-op-één relatie, maar ook richting alle andere medewerkers in de organisatie, is wel heel erg van belang om ook te kunnen blijven uitleggen waarom je de een anders beloont dan de ander. Ja, mag je daar de ruimte voor hebben.
Maar wat is de uitlegbaarheid dan? En waarom baseren we dan de uitlegbaarheid dat Pietje meer salaris krijgt dan Jantje, omdat er een andere baan is? Maar waarom is die baan meer betaald?
Ja, de belangrijkste grondslag is echt werk. Dus dat is echt de stoel waarop je op zit. Dat is de wijze waarop we in Nederland heel erg gewend zijn om naar salaris- en beloningshuizen te kijken. Dat doen we dan op basis van functiewaardering, om ook een objectieve meetlat te gebruiken. Daarin wordt gekeken naar input, throughput en output. Dus kennis, problematiek, resultaat bijdragen, dat soort kenmerken. En dat zetten we dan op een rangorde van elkaar.
Ja. En wie bepaalt die rangorde eigenlijk?
Die rangorde wordt eigenlijk, ja, die functiewaarderingssystemen kijken naar eigenlijk allemaal dezelfde kenmerken. Dus wat ik net noemde, input, throughput en output. Dat is eigenlijk met elkaar bepaald. Het weerspiegelt eigenlijk de maatschappelijke rangordeverhouding van hoe wij als Nederlanders of als maatschappij kijken naar waarom is de ene functie nou zwaarder dan de andere functie.
Heeft vraag en aanbod er ook nog iets mee te maken?
Bij de waardering van werk, ja, helemaal niks.
Niks?
Nee, kortaf niet.
Oh.
Want dan gaat het om de stoel. Dan gaat het helemaal niet over de persoon.
Als er nog te weinig mensen zijn daarvoor... Dan
wordt die functie niet opeens moeilijker of complexer. Die functie of dat werk...
Alleen
wat
moeilijker
ligt,
te vervullen, dus ga je een hogere prijs.
En dan ga je dus veel meer naar de mens kijken. Oh. En je krijgt eigenlijk... Het is een soort stoelendans, je houdt stoelen over.
Ja.
Maar je hebt te weinig mensen om die stoelen te vullen.
Precies.
Dus je bent al veel te laat begonnen met die muziek stilzetten. Ja. Of de stoelen weg te halen. Dus dat zijn denk ik de zaken die meespelen. Het gaat... De arbeidsmarkt krapte, beweegt je om vooral naar die persoon te gaan kijken. Van wat brengt hij nou mee? En gaat hij dan iets anders vragen qua arbeidsvoorwaarden dan wie ik al heb zitten?
Mm-hmm.
Maar daar zit ook meteen de spanning. Want je brengt iemand nieuws binnen die iets meer wil of iets anders wil gaan belonen. Maar als je een sitting stock hebt, zittende medewerkers, het moet wel passen.
Ja.
Goed, zo kijkt de AWVN er dus tegenaan. Even zien of dat hetzelfde geldt voor mijn tweede gast, die voornamelijk werknemers bijstaat.
Ik ben Caro Ritsma, eigenaar van hogersalaris.nl en ik help mensen met een salarisonderhandeling.
Ja, wat zijn de elementen waar jij dan naar kijkt?
Ik kijk vooral naar het systeem waar mensen onder vallen, dus de schalen en de functiewaardering die erachter schuil gaat. En meestal is het bij de grote cao's of alle cao's eigenlijk, is dat er al. Dus dan ga ik van daaruit werken. En op het moment dat iemand niet onder de cao valt, dan ga ik kijken wat is het personeelsreglement als dat er is.
Mm-hmm.
En als dat er niet is, dan gaan we echt heel breed zoeken.
Ja.
Je kijkt een beetje naar de vergelijkbare elementen. Dus er zijn een aantal basispunten in functiewaardering. Dat is budgetbeheer, leiding geven, de complexiteit van taken, afbreukrisico. Dat zijn allemaal elementen die de zwaarte van een functie bepalen.
Mm-hmm.
En als je dan dat kan vergelijken met andere functies, dan weet je op een gegeven moment wel van ja, in die hoek moeten we het gaan zoeken.
Oké, zelfs het klinkt meteen als trainer van een voetbalclub, maar dat schijnt dus overal zo te zijn.
Dat is overal, want het gaat er natuurlijk om. Hoe erg gaat het mis als jij je werk niet goed doet?
Ja.
En dat kan heel zwaar of licht wegen. En dat komt in zo'n functie ook weer terug.
Komt het nou ook neer op marktwerking of niet?
Zeker, ja.
Wel?
Vroeg of laat, hoe je het went of keert, komt het daar altijd weer op terug. Als er weinig mensen zijn die een hele grote pool van banen moeten bedienen, dan gaat het salaris omhoog. Tenminste, dat zou moeten.
Ja, maar het punt is, stel je voor je wil Pietje binnenhalen, maar die moet je gewoon zoveel meer gaan betalen dat je de rest van je bedrijf ook enorm omhoog moet trekken. Dan ga je dat gewoon niet doen.
Dat hoor ik vaker als het om functiewaardering gaat. Maar uiteindelijk heb je iemand wel nodig en moet er een bepaalde klus geklaard worden.
Ja.
En als dat niet kan binnen de bestaande beloningsstructuur, dan moet je die helemaal nader gaan onderzoeken en kijken wat klopt hier dat niet.
Ja.
En dan zijn er wel cao's en reglementen waarin er bijvoorbeeld een arbeidsmarktkrapte toeslag wordt gegeven. Maar ja, die wordt dan weer niet ingezet of die duurt maar een jaar. Of een toeslag is altijd minder waard dan extra salaris. Je betaalt er geen premies over en dingen. Dus je zal toch iets moeten doen. En ja, dat past dan misschien niet in je plaatje en je hele organisatie. Maar je moet er een bepaald punt van maken.
Maar dat is het gekke toch, hè? Want er zijn af en toe ook banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar mm-hmm. Nederlanders vaak hun neus voor optrekken. Laten we zeggen, de vleesverwerkende industrie.
Mm-hmm.
Daar moeten we echt mensen voor uit het buitenland hier naartoe halen. En ondertussen wordt dat niet heel briljant betaald.
Ja.
Dus ik vraag me toch een beetje af of er wel marktwerking is.
Nou kijk, als er mensen van het buitenland moeten worden gehaald om die klus te doen, dan zijn de mensen die het hier zouden kunnen doen kennelijk met iets beters in zee gegaan.
Mm-hmm.
Dus ik zie daar niet het probleem in qua marktwerking.
Nou ja, maar dan eigenlijk is het wat je dan zegt, is eigenlijk je verschuift de markt en je maakt de markt gewoon groter omdat je buitenlanders hier naartoe haalt. En dus concurreert dat weer met werk dat je in Polen zou doen.
Precies.
En dan is het opeens een stuk beter.
En je kan natuurlijk ook prima zeggen, ik ga wat meer betalen voor dat werk, want ik wil graag de mensen die hier te landen verblijven al, wil ik een functie aanbieden. Ja.
Waar ik me dus altijd wel over verbaas, is het systeem dat wij toch op een of andere manier hebben bedacht dat bepaalde functies belangrijker zijn en dus meer betaald worden.
Ja.
Ik heb het idee dat als je manager bent, dat je dan meer betaald wordt. Terwijl ik er af en toe denk, ja, maar je hebt hele briljante mensen rondlopen die zeggen, ik wil gewoon geen manager zijn, want het lijkt me verschrikkelijk werk. Maar de enige manier om een beetje meer salaris binnen te halen, om het volgende stapje op de schaal, denk ik dat het dan is, hè, is om manager te worden.
Ja.
Wie heeft dat ooit bedacht?
Ja, dat heeft waarschijnlijk met de pijler van het leidinggeven te maken. Dat je, omdat je mensen moet gaan aansturen en je er dus in je hiërarchische positie boven staat, daar is het waarschijnlijk door meegegaan wat dat belangrijke is.
Maar waarom vinden we dat het aansturen van mensen zo belangrijk dan?
Ja, om te beginnen, omdat het een behoorlijk vervelende klus is.
Ja.
Dus dat zit er ook bij. Maar het is, je moet er iemand voor hebben die dat wil en daarvoor gaan belonen. Maar het is dus niet overal zo. Ik weet dat op het voortgezet onderwijs dat de schoolleiders in dezelfde schaal zitten als de senior docenten. Dat hebben ze echt aangepast, omdat ze vinden van voor de klas staan is minstens zo zwaar als teamleider zijn.
Jij zegt afbreukrisico heeft echt invloed op de hoogte van het salaris.
Ja.
Terwijl ik me af en toe afvraag van hoezo dan?
Nou, het wordt in ieder geval meegewogen. Dat zit in het systeem. Ja, ik heb het allemaal niet bedacht.
Nee, maar dat is het grappige. Ja. Eigenlijk is het systeem dus ook af en toe ook een beetje irrationeel.
Nou, zeker. Nee, dat hele systeem mag wat mij betreft eens een keertje goed doorgelucht worden. Want dat is natuurlijk best wel dichtgemetseld verhaal, waar ook schaarste heel weinig in terugkomt. Dat kan je dan nog wel in die cao's een beetje onderbrengen. Maar het is allemaal turven volgens een bepaalde uitgangspunten, principes. Ja. En daar kan je misschien wel eens wat aardigers van maken. En misschien moeten medewerkers daar ook wat meer inspraak in gaan krijgen. Want dat zou ik op zich wel een goed idee vinden.
En hoe zie je dat dan voor je?
Dat ze hun stem mogen laten klinken over de inschaling die er is. En wat ze naar hun idee, hoe het anders zou moeten. Want medewerkers weten vaak wel heel goed in te schatten wat nou de verhouding is tussen de zwaarte van bepaalde functies.
En dan door naar gas 3. Wellicht niet geheel verrassend, maar blijkbaar houden ze zich bij de Big Four ook bezig met het thema belonen.
Raymond Belmers ben ik. Sinds 2,5 jaar partner bij PwC. Maar inmiddels al een jaar of 25 in het mooie beloningsvak werkzaam.
Ja.
En dan ondersteunen wij organisaties op dat terrein.
En wat doe je dan precies?
Simpel gezegd, werkgevers zo aantrekkelijk mogelijk maken voor huidige en toekomstige collega's.
Ja?
Met arbeidsvoorwaarden, met beloning, met het gebouw, met eigenlijk alles wat een rol speelt om mensen naar je toe te halen en te behouden.
Ik heb altijd het gevoel dat als die dan zo'n functie uit elkaar trekken, dat dat altijd tegenvalt. En dat dat ook een beetje komt omdat jullie natuurlijk betaald worden door de werkgever die niet te veel uit wil geven aan loonkosten. Klopt dat of niet?
Ja. Nou, ik denk het niet, want daar is die werkgever ook niet bij gebaat. Hè. Dus wij proberen zo aantrekkelijk mogelijk, die aantrekkelijkheid zo groot mogelijk te maken. En als dat zit door een heel hoog salaris te bieden, dan kan dat. Tegelijkertijd, daar geef je natuurlijk ook een bepaalde boodschap mee. Hè. Kom bij mijn werk als je veel geld wil verdienen. Ik weet niet of elke werkgever bij die boodschap gebaat is. Ja. Dus wat past nou bij je? En voor sommigen is dat een hoog salaris, voor sommige ondernemingen. En voor anderen is dat veel ontwikkelingsmogelijkheden of is dat het gebouw waar je zit. Dus eigenlijk vanuit een investeringsgedachte, hoe besteed je nou die euro's zo slim mogelijk om de doelgroep op de arbeidsmarkt die je voor ogen hebt, om die naar je toe te halen.
Laten we eens even een beetje inzoomen op waar salaris nou op gebaseerd is. Hoe is loon eigenlijk opgebouwd?
Ja, drie componenten spelen dan een rol. Het belangrijkste, zeker in Nederland, is alles wat met functiewaardering te maken heeft. Nou, er zijn verschillende systematieken voor. In grote lijn doen die ongeveer hetzelfde. Je hebt een aantal dimensies, een aantal criteria en dan leg je zo'n functie langs. Nou, en dan simpel gezegd, hoe hoger de score op die criteria, hoe hoger het aantal punten of de uitkomst daarvan, dat bepaalt de positie van die functie in het functiegebouw. In Nederland zijn er wel iets van 25 systemen die dat doen. Maar Nederland is natuurlijk heel erg cao-land. Hè? Dus veel afspraken zijn in cao's vastgelegd. En dan zijn er 4, 5, 6 systematieken die geaccrediteerd zijn. Hè? Dus die je mag gebruiken.
Ja.
Die bepalen eigenlijk die functiezwaarte.
En waarop is dat gebaseerd?
Ja.
Functiezwaarte?
Ja, die systemen bestaan al lang. Hè? Je vraagt hoe lang. Nou, in de jaren 50 over het algemeen zijn die ooit bedacht. Dan moet je denken aan criteria als hoe complex is het werk? Wat is het werk en denkniveau wat je nodig hebt? Wat is de omvang van je verantwoordelijkheid? Hele herkenbare, maar ook een beetje archaïsche manier om naar het belang van de functie te kijken. Tweede is de sector, de industrie waar je werkt. Als je een functie neemt, die kan zomaar 15% hoger in een andere functie, exact dezelfde functie, betaald worden. Bijvoorbeeld als je dat binnen de farmaceutische industrie doet, zit je zomaar 15-20% hoger.
Het ligt dan dus echt aan de sector?
Volledig, ja. Of volledig, dat is een hele bepaalde
factor. Waarom is dat dan? Waarom betalen sommige sectoren meer dan andere?
Ja, dat is het verdienmodel. Dus er wordt veel of niet zoveel geld verdiend in een sector. Dus kun je ook wat meer eraan besteden. En is een sector gewild of niet? Dus NGO's die betalen over het algemeen niet zoveel. Waarom? Omdat dat niet nodig is om mensen naar zich toe te halen. En derde is het functionele gebied. Dus stel, wat je doet. Dat? Ja, dus de afdeling waar je werkt. Dus een functie van een bepaalde functiezwaarte. Als dat een financiële functie is, die verdient over het algemeen wat meer. Mm-hmm. Dan de functie van dezelfde zwaarte binnen HR of binnen marketing.
Ah ja, even manager. Ik heb altijd het idee dat als je manager wordt, dat je dan echt veel meer gaat verdienen. Maar ik heb alleen maar mensen in de uitzending die zeggen, ja, dat valt eigenlijk wel tegen. Je merkt dat ik al een tijdje niet meer onder een cao val.
Ja. Nou, die laatste kanttekening is een heel belangrijke. Dus in cao's, met name traditionele cao's, zie je dat eigenlijk wel terug. Dus
dat de manager echt meer gaat verdienen.
Ja.
Ja.
En daar ligt die systematiek van functiewaardering weer onder. Dat vaak leidinggevende aspecten of meer theoretische aspecten, die geven eenmaal een hoge score in die functiestructuur. En dan zie je toch dat de leidinggevende van een groep, zeker in Nederland, meer verdient dan degene die aanstuurt.
Ja.
Is ook een beetje de traditie zoals we het hier kennen.
Ik vind het namelijk soms af en toe zo triestig. Want dan zie je, laat ik de journalistiek maar even nemen. Dan zie je hele talentvolle mensen. En ik noem niet geen bedrijven of mensen of wat dan ook. Maar dan zie je talentvolle mensen denken, ja, ik moet toch maar. Ik wil ook wel eens een keertje wat groter huis en kinderen en et cetera. Laat ik maar gaan managen. Of laat ik maar de sector uitgaan. Want ik zit nu op een soort plat pad. Weet je wel? Er gebeurt gewoon niks meer.
Ja.
En enige manier om daaruit te komen is manager te worden. En dat vind ik, ja, misschien ben ik, vind ik intellectueel zo weinig uitdagend. Zeg maar.
Helemaal eens. En dus in veel sectoren zit dat nog. Dus dan zie je dat een goede specialist, een goed vakmens, die wordt dan maar uit nood geboren teambaasje.
Doodongelukkig.
Je bent een slechte of een goede specialist kwijt. Ja. En over het algemeen niet zo'n goede leidinggevende rijker als organisatie.
Dan is er toch iets mis met hoe wij werk belonen, als we dat zien. Want volgens mij zijn die mensen in de operatie even hard nodig als de planners en de leidinggevende.
Ja, wat daaronder ligt, denk ik, aan dynamiek, zijn die dimensies die voor die functiewaardering worden gebruikt. Wat dus hoog scoort, is theoretische kennis ten opzichte van praktische kennis. Wat hoog scoort, is leidinggevend ten opzichte van vaardigheden. Nou, als we dat maar in stand houden, met name als sociale partners dat in stand houden, dan blijft er dus een druk ontstaan richting dat soort banen. Dus ik vind dat is een soort appel, zou je ook kunnen zeggen, aan die sociale partners, om eens met elkaar aan tafel te gaan, om bijvoorbeeld aspecten als schaarste of die skills, die vaardigheden, om die ook mee te nemen en letterlijk een waardering te geven in die functiewaardering en daarmee in salaris. Wat je vervolgens wel ziet gebeuren, en ik denk dat daar de consequentie van is, dat er massaal mensen naar een freelandschap of een ZZP-schap uitstromen. Ja. Waarom? Daar kun je die skills en die schaarste wel te gelden maken.
Tenminste, echte marktwerking.
Precies.
Ja.
En ik denk, kijk, op zichzelf tegen freelandschap heb ik niet zoveel. Maar voor functies waar dat logisch voor is. Een copywriter, ja, tuurlijk, die heeft meerdere opdrachtgevers. Maar een stucadoor als freelancer.
Straks, hoe krijg je het best betaald voor de arbeid die je levert? En moeten we daarnaast niet eens een keertje heel goed nadenken of de manier waarop we functies nu belonen niet hopeloos achterhaald is? Maar nu eerst iets heel anders, namelijk een leuke vacature. Bij de GVB zoeken ze namelijk nieuwe buschauffeurs.
De vacature.
Ja, ook deze week weer aandacht natuurlijk voor een opvallende vacature. En hiervoor klopten we aan bij het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB. We dachten eerst, misschien zoeken ze nog metrobestuurders. Maar dat blijkt best oké te vinden te zijn. Maar buschauffeurs, dat is veel moeilijker. En daarvoor ga ik even bellen met Ingeborg Ansing.
Ja, goedemorgen met Ingeborg.
Dag Ingeborg, met Rens de Jong van BNR.
Ah, hallo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Zeg, ik bel voor die vacature van buschauffeur.
Ja, nou, wat ontzettend leuk.
Want wij belden jou eerder voor metrochauffeur. We dachten, nou, daar zal je wel ook wel tekort van hebben. Maar dat schijnt best wel makkelijk in te vullen te zijn, toch?
Nou, ik begreep inderdaad. Kijk, als je metrochauffeur wil worden, hè, dan, en je woont in de buurt van Amsterdam.
Ja.
Dan kom je bij GVB uit, vanzelfsprekend.
Oh ja.
Maar als je buschauffeur wil worden, dan heb je natuurlijk heel veel opties. Je hebt ABS Connection, je kan op de touringcar. Dus dan kun je overal terecht. Terwijl GVB is natuurlijk wel een waanzinnige werkgever om te werken. Als je ook in Amsterdam woont. Hè?
Ja, precies. Nee, je snapt het goed. Dit is toch de Loekie de Leeuw van de vacatures. Dus je pakt hem lekker op. Hey, en even voor mij, waar komt dat grote tekort aan buschauffeurs vandaan? Want jullie hebben er volgens mij best wel wat nodig.
Ja, nou ja, wat ik zeg, ik denk dat, dat mensen als ze buschauffeur willen worden al heel snel aan de touringcar denken. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik denk dat jonge mensen, het ligt niet zo voor in hun gedachten, denk ik ook, om buschauffeur te worden.
Dat zag ik niet staan in de vacature. Je kunt ook zelfs bij het GVB je D-rijbewijs halen. Dus als ik gewoon alleen maar mijn normale B-rijbewijs heb, dan kan ik ook bij jullie aankloppen.
Ja, je moet wel inderdaad je B-rijbewijs al hebben. Ja,
okay.
Maar GVB heeft sinds volgens mij een jaar hebben ze nu eigen rijschool. Dus met rijinstructeurs. En dan kun je al in Amsterdam rijdend, dan gaan ze natuurlijk denk ik ook wel al een beetje de lijnen rijden, de routes, zodat je daar al bekend mee raakt. Maar dan haal je gewoon je rijbewijs via het GVB.
Misschien een gekke vraag, maar het klinkt alsof je zelf rijdt.
Ik rij zelf,
ach,
zeker.
Ja,
ik ben zelf buschauffeur.
Wat is er leuk aan buschauffeur?
Je bent zelfstandig in je eigen bus. Dus je valt onder de paraplu uiteraard van alle regels van GVB. En je houdt je daar aan uiteraard. Maar je mag ook op het moment zelf beslissingen nemen. Dus ik ben de baas in mijn eigen bus.
Ja.
Dus als iemand met een goed verhaal komt, waardoor die zijn kaartje is vergeten of er is weet ik veel wat, en je kijkt iemand eens recht in de ogen en je denkt van dat klopt wel, dan kun je zeggen, joh, ga zitten en succes vandaag of weet ik veel wat. Hè?
Ja. En passagiers zijn natuurlijk over het algemeen heel gezellig, maar er zitten er een paar draken tussen. Hoe ga je daarmee om? Of is dat heftig of valt het wel mee?
Aldoende leert men. Dus in het begin vond ik dat wel heel heftig. Dat mensen kort lontje hebben of agressief je benaderen al terwijl ze instappen. Terwijl je denkt van wow, ik zeg goedemorgen en ik krijg meteen een soort pak ellende over me heen. Maar dat is zeldzaam hoor, moet ik zeggen. En je leert daarmee omgaan en ik denk dat dat een ding is in de maatschappij.
Ik vroeg me wel af, kan dit ook part-time? Want ik kan me, ik zelf denk ook wel eens, dat lijkt me echt leuk, maar ik ga het niet. Ik heb ook nog radiowerk. Maar
Ik doe part-time.
Jij doet part-time? Ja. Oké, hoeveel dagen per week?
Ik heb 28 uur contract. Dus dat is een beetje de ene week 3 dagen en de andere week 4 dagen. Zo'n beetje kunt zien. En vooral ook, maar vrouwen gaat gewoon doen. Want het lijkt heel, een mannenwereld. Maar dat is het inmiddels al helemaal niet meer. Want er zijn best veel vrouwen bij het GVB als buschauffeur.
Nou, je bent een mooi uithangbord, Ingeborg.
Nou, dankjewel. Nou, ik moet zeggen, ik rijd met heel veel plezier door Amsterdam.
Goed, ik ga eens een keertje extra de bus nemen. Dankjewel, Ingeborg.
Ja, hartstikke leuk. Okay. Nou, dag Rens.
Rens de Jong.
Nou, als iemand als Ingeborg er zo over vertelt, dan klinkt het een stuk makkelijker dan ik het te besturen van die logge apparaten altijd voor me heb gezien. Goed, we gaan verder met de themavraag. Functiebeloning. In deel 1 vertelde mijn gasten al dat de manier waarop we werk waarderen maar weinig veranderd is in de laatste decennia. Nou, als dat zo is, dan is het systeem in ieder geval wel voorspelbaar. Hoe zorg je er dan voor dat je het meeste waar voor je werk krijgt? Die vraag leg ik allereerst voor aan Caro Ritsma van hogersalaris.nl.
Je kan een functiewaardering aanvragen. Dat vind ik over het algemeen een vrij ingewikkelde weg. Omdat dan ga je die hele bureaucratische procedure moet je dan door.
Dan moet je naar HR toe.
Dan moet je naar HR toe. Precies. En die gaan dan met jou je functie beschrijven. En dan wordt die gewogen. En het vervelende is vaak dat die dan wordt die een beetje ontzield. Hè. Jouw werk wordt een beetje ontzield op dat moment. Al die elementjes worden uitgeplukt, dat wordt allemaal gewogen en dan krijg je een resultaat terug. Het valt altijd tegen, kan ik ook al melden. Het valt altijd lager uit dan verwacht en gevoelsmatig ver is.
Ja,
dat is heel pijnlijk.
Dat is wel een beetje pijnlijk.
Ik zou liever een andere weg volgen.
Oké, want dit zou je kunnen doen, maar je zegt eigenlijk is dit niet wat je
wil. Ik zou echt een marktwaardeonderzoek gaan doen. Mm-hmm. Dus kijken wat jouw functie betaald wordt elders, wat vergelijkbare anderen betaald krijgen. Dan kan je ook nog wel naar iets andere functies voor kijken en van daaruit het gesprek gaan voeren met je werkgever.
Maar dan moet je ook bereid zijn om weg te lopen, heb ik geleerd bij onderhandelen.
Nou, je moet dan die mogelijkheid in ieder geval openlaten. Je hoeft dat nooit op tafel te leggen, dat zou ik ook niet doen. Maar ik kan wel zeggen van ik kan het mezelf niet uitleggen. En dan nodig je in feite die werkgever uit om dat te doen. Ja, waarom zou je dan hier nog blijven? En ik denk in deze markt, en dat is mijn ervaring ook, kan je daar echt een goede stap in maken.
Leidinggevende worden in jouw vakgebied, eigen vakgebied, helpt wel een beetje, toch? Of niet?
Gemiddeld genomen wel, ja. Nee. Ja, maar niet altijd. Nee, er zijn mensen die vakinhoudelijk heel goed zijn en zich daarin ontwikkelen. Goed voorbeeld daarvan zijn specialisten ouderengeneeskunde. Daar is heel veel vraag naar en nog jaren tekort in. Ja, die kunnen echt wel goed opstomen. Die hoeven geen leidinggevend te worden. En wat je nu ook ziet, is dat taken van hun pakket worden overgedragen aan anderen. Dus de minder complexe taken. Daar verzwaart je functie weer van. Dat is ook weer een reden om omhoog te gaan.
Wat vind je er sowieso van hoe we in Nederland het salaris bepalen?
Dat vind ik een lastige vraag, want het verschilt nogal met wel of geen cao's in een organisatie. Mm-hmm. Van mensen die in een organisatie werken waar geen cao is, adviseer ik ze altijd heel erg om op te letten wat de regels zijn en wat de insteek is en wat de vooruitzichten zijn.
Wat bedoel je met wat de regels zijn?
Nou, heel vaak is dat niet duidelijk. Dus je komt binnen op een bepaald salaris, dan denk je, nou, dat is best een goed salaris, ik ga hier lekker op vooruit. En daarna stagneert het.
Oh ja.
Dus je wordt, na een paar jaar word je alweer ingehaald door inflatie. Groei je ook niet op de inhoud. Heb je extra expertise die je hebt gekregen.
En in een cao?
Nou ja, het prettige van een cao is natuurlijk dat er schalen en treden zijn. Dat is best wel inzichtelijk. Er zijn ook regels voor die treden. Die worden overigens niet altijd benut. Dus je doet er goed aan altijd die cao even te lezen. Te kijken wat voor extra beloningsmogelijkheden zijn. Want die zijn er altijd.
Mm-hmm.
En ja, daar hangt over het algemeen echt wel weer zo'n functiewaarderingssysteem achter.
Ja.
Wat echt wel een bergbeklimming is voor de meeste mensen.
Ja, precies. Dus jij zegt, lees altijd je cao.
Ja.
Want als je dus in je beoordelingsgesprek gaat zitten, gewoon is het echt prima dat jij richting die leidinggevende even de cao erbij gaat pakken.
Zeker, zeker. Oh, ja? Ja. Ze kennen hem ook vaak niet eens.
Nee, daarom, die leidinggevende kennen hem niet.
Nee. Die zegt, nee, dat doen we hier nooit. Ja, maar dat zegt niks, hè. Er staat in de cao dat je extra beloning kan krijgen. En bijvoorbeeld een treden extra, dat wordt ook vaak expliciet genoemd als er goede of excellente prestaties waren, dan kan je extra treden krijgen. En heel vaak wordt dat een beetje afgescheept van, nee, wij doen altijd één treden. Ja, dat kan wel, maar in de cao staat het anders. En dan moet die werkgever zich ook aan houden.
Jij zegt, zit je in een cao, lees hem dan, ken hem goed, en dan ga je dat gesprek in. Maar wat antwoord jij dan terug als een manager zegt, ja, dat doen wij hier niet heel erg. Wow.
Nou, kijk, je hebt er geen recht op. Hè? Er staat niet in die cao als X dan Y. In een enkel geval wel. Soms staat er wel van, nou, als je excellent beoordeeld wordt, dan krijg je een extra treden. Zit dat echt ook in het beoordelingssysteem? Want dat is natuurlijk ook niet altijd even precies uitgevoerd. Dan kan je zeggen, ja, het staat daar, dus je moet het me gaan geven.
Ja. In die cao's zie je niet heel erg iets terug van marktwerking, hè? Of wel?
Nou, heel beperkt, ja.
Wat vind je daarvan?
Nou, dat vind ik nogal gemis. Omdat je dus, kijk, je hebt natuurlijk wel die arbeidsmarktkrapte toeslag. Maar dat is altijd minder waard dan een salarisverhoging. En ik denk wel dat je op bepaalde functies, dat die kennelijk op een of andere manier niet aantrekkelijk genoeg zijn geweest tot nu toe om daar mensen naartoe te krijgen, dat je daar iets in moet doen. En het salaris, dan kan je zeggen, nou, je kies je werk niet voor het salaris. En ik hoop ook dat iedereen leuk werk zoekt. Alleen, als dat salaris niet goed is, als dat te laag is, dan is het werk wordt als onaantrekkelijk gezien. Dan denkt iemand van, ja, dat is een beetje de suffe hoek, daar wil ik niet in.
Waar moet je volgens Jasper Schramade van werkgeversorganisatie AWVN naar kijken om een zo hoog mogelijke beloning voor je werk te ontvangen?
Enerzijds gewoon naar jezelf, wie jezelf bent. Ja. Wat je wil gaan doen, intrinsieke motivatie, veruit de belangrijkste driver. En waar we het nu over hebben is vooral extrinsieke motivatie. De prikkel die je geeft om te gaan presteren ergens in welke sector dan ook.
Maar ik hoor jou wel zeggen van, neem dat nou niet als de grootste leidraad, want dan word je heel ongelukkig.
Ja, nou, dat zou wel best. Dit is lekker natuurlijk. Maar op de lange termijn kom je er zelf wel achter dat dat niet de belangrijkste driver is. Maar je kan je wel heel goed voorbereiden in welke sector je uiteindelijk terecht wil komen.
Ja.
Want de vaardigheden die je hebt opgedaan, die zijn best wel in veel verschillende sectoren toepasbaar.
Ah ja.
Terwijl we vaak nog heel erg denken in, ik heb één opleiding gedaan, dus ik stroom uit in die sector.
Ja.
Maar dat is denk ik wel een beetje verleden tijd aan het worden.
Dus welke Champions League sectoren zijn er waar je zegt, nou, kijk daar ook eens even of je skills kunt inzetten?
Ja, dat zijn sectoren waar nu toch ook heel veel aandacht is ten aanzien van De energietransitie, de offshore, de petrochemie, de chemie in Nederland. Dat zijn toch wel sectoren, de haven, de op- en overslag, die van oudsher een behoorlijk stevig arbeidsvoorwaardenpakket hebben. Waarbij aan de andere kant ook de druk ligt van bezettingsgraden, maar ook van ja, wat draagt het nou bij aan die energietransitie. Dus best een complex speelveld. Ja. En aan de andere kant heb je sectoren die dus sterk mensintensief zijn, in de publieke sfeer zitten, waarin we met elkaar die salarissen op moeten.
En daar is het minder goed toeven als je alleen maar kijkt naar de hoogte van het salaris.
Ja, ook binnen zo'n sector heb je grote verschillen. De provincies en de gemeentes hebben weer een heel ander niveau dan de jeugdzorg en de kinderopvang. Dus binnen sectoren kunnen verschillen groot zijn, maar ook tussen sectoren zijn de verschillen groot.
Ja, het is toch raar, toch? Of niet? Bijvoorbeeld als je zegt, de jeugdzorg wordt minder goed betaald dan bijvoorbeeld de provincies en de gemeenten. Dan denk ik, ja, voor mij als burger is het allemaal even belangrijk. Kan dat dan?
Ja, dat is het spel met de sociale partners. Enerzijds de financierbaarheid van arbeidsvoorwaarden. Wie betaalt nu eigenlijk die arbeidsvoorwaarden? En bij wie moet ze een hand ophouden om meer slagkracht te krijgen?
Ja, dat vind ik hetzelfde voor verplegend personeel. We hebben een enorme krapte. Als je vraagt naar mensen, wat vindt u belangrijk? Is gezondheid een van de belangrijkste dingen? Nou, deze mensen helpen daar echt aan bij te dragen. En toch zijn de salarissen nou niet enorm hoog.
Nee, ja, nou ga je de expert vragen. Ik heb een heel mooi onderzoeksrapport mogen schrijven voor de SER. Beloning in de zorg, ja. Heet dat. Ja, en daar zijn echt al flinke stappen gedaan aan door sociale partners om te zorgen dat die gevoelde kloof ook echt overbrugd wordt en wat er dan bij nodig is.
Wordt dat er nu ook gedaan of niet?
Zeker, ja. Sinds het CERO-advies zijn er echt al stappen gemaakt. Is er ook meer geld bijgekomen.
Mm-hmm. Jij zegt, zoek naar de goede sectoren. Dat zou je kunnen doen. Nou heb je natuurlijk niet overal talent voor. Zijn er nog kleine knoppen waaraan je kunt gaan draaien? Bijvoorbeeld taken erbij, leiding geven, gevaarlijk werk, ploegendiensten, etc.
Ja, zeker. Dus je arbeidsvoorwaardenpakket bestaat uit je basissalaris. Eventueel sectoren waar variabele beloning van toepassing is. Zodat je op het eind van het jaar ook nog een stukje mee kan krijgen van als je het goed hebt gedaan met elkaar. Nou, die zijn in de publieke sector minder aanwezig dan in andere sectoren. Mm-hmm. Zo kan je zeg maar een afweging maken van ja, wat zijn eigenlijk de belangrijkste elementen waar ik mijn salaris uit krijg. Wat is nodig om uiteindelijk ook mijn lasten te kunnen dragen.
Ja, en manager worden levert niet heel veel op, begrijp ik.
Is het tuurlijk, ja. In de huidige manier van denken staat die manager altijd nogal een trapje hoger dan de leidinggevende. Als meewerkend voormans of als echt direct leidinggevende die op meer op afstand staat. Dus dat helpt wel, maar er zitten ook wel er zijn openingen zeg maar om op een andere manier naar de rangorde van werk te gaan kijken in de toekomst. Tot nu toe kijken we grotendeels naar input, throughput en output.
En wat bedoel je daarmee, input, throughput?
Nou, kennis, problematiek en communicatievaardigheden. De manier waarop je met die problematieken om moet gaan. Mm-hmm. En het mooiste zou denk ik zijn om er nog iets aan toe te voegen op de lange termijn. Om te zeggen van ja, oké, welk effect heeft jouw werk nu op de naaste omgeving? Dus we kijken vaak al wel naar het effect van jouw rol op anderen in de organisatie. Ja. HR, op managers, veiligheid, op procedures. Maar we kijken eigenlijk nog niet of te weinig naar het effect van al die werkzaamheden binnen een organisatie op de omgeving buiten die organisatie.
En hoe zou je dat dan moeten doen?
Nou, daar wordt nu groot over gesproken met sociale partners, met ook gewoon intern bij AWVN, om daar taal te ontwikkelen. Mm-hmm. Van wat is dat dan? Het is nog zo nieuw. Het heeft eigenlijk met duurzaam HRM te maken. Dat je redeneert vanuit outcome denken en vervolgens dan pas kijkt naar input, throughput en output.
Ja, maar
dat is vierde element in dat geheel.
Maar dan kan ik me zo voorstellen, als je dus bij een bedrijf of organisatie werkt die veel impact heeft op de maatschappij.
Ja.
Of het nou is om dat mensen er prettiger door worden, omdat het duurzamer wordt, dan zou je daar ook meer beloond voor moeten worden.
Ja, dan zou op termijn zeg maar de rangorde van wat wij vinden als wat is het zwaarder of op die ladder, wat staat hoger, wat staat lager, zou dat effect kunnen hebben. Dus dan zou zo'n vuilnismind uiteindelijk anders gewaardeerd kunnen worden op termijn dan dat we er nu naar kijken met de huidige analyse.
Ja, ja, want nu heb je af en toe ook nog wel eens dat banen die, nou, waar best wel over gedebatteerd wordt, vernietigt dat nou waarde of brengt dat nou waarde toe? dat die hoog gewaardeerd worden. Als jij weet ik veel, je bent optiehandelaar, dan kun je best wel over debatteren van ja, is dit...
Ja, wat is de realiteitszin van jouw
salaris?
Wat
doe jij nou eigenlijk precies? Ja.
Wat draag je bij aan deze maatschappij? Ja.
En tot slot, Raymond Welmers, partner bij PwC. Welke tips heeft hij om je maandsalaris eens even flink op te krikken?
Nou, in volgorde van effect zou ik zeggen, ga in de organisatie waar je werkt op zoek naar een functie die met een lekkere hoge functiewaarderingsscore uit de bus komt. Dus over het algemeen is dat leidinggeven. Over het algemeen zijn dat de kantoorachtige functies, hè, de white-collar-achtige banen. Kijk, over het algemeen zijn die salarisstructuren die liggen redelijk vast. Hè. Dus je kunt ook heel erg je best doen en dan maak je een stapje extra. Nou, dat zet een beetje zo dan dijk, maar niet heel veel. Dus dat zou hem toch zitten in een promotie maken. Dat zijn over het algemeen de grote stappen. Er zijn functies waar variabele beloning bij komt kijken. Over het algemeen commercieel, sales. Nou, dat kan in sommige organisaties kan dat echt substantieel zijn, nog steeds. Hè. Dus je sectoren waar je nog steeds 15%, 20%, 25% plus aan variabel. Maar binnen de organisatie waar je werkt zijn vaak de mogelijkheden wel vrij snel uitgebruikt. Dus dan is de kwestie van een stap maken. Mijn advies zou zijn, als het om het geld te doen is, maak een stap naar een sector die goed betaalt.
Ja, of moet je zeggen, de meest gangster move is toch ZZP'er worden. Want dan kun je opeens echt je marktwaarde beprijzen en vragen.
Dat is absoluut de grootste klapper die je dan maakt. Wel met een kanttekening. Dus je zou kunnen bij een detacheerder kunnen gaan werken. Want dan zie je een beetje dat effect terug. Maar echt als freelancer zeker. Alleen, echt, ik noem even de onderkant, de meest operationele functies in die arbeidsmarkt. Denk aan couriers of bezorgers. Ja, daar is dat freelancerschap. Als je alles daarvoor voor compenseert, verdisconteert, dan zijn dat nog steeds echt heel matig betaalde. Ja.
En ook
functies.
Daar moet je natuurlijk ook wel weer weten wat je niche is en of dat echt een beetje schaars is. Want anders stap je ergens in en dan denk je...
Er zit wel een risico om je heel rijk te rekenen als freelancer of ZZP'er. Ja. Want ja, tuurlijk, dat uurtarief is ogenschijnlijk aantrekkelijk. Maar vaak kom je dan, als je diezelfde functie in een cao-omgeving zou doen, zit er daarnaast dat salaris een pensioenregeling inclusief nabestaande pensioen. Daar zit arbeidsongeschiktheid in. Dus als jij als ZZP'er in zo'n situatie terechtkomt en je hebt daar niks voor geregeld, dan ben je echt enorm aan de beurt. En dat is eigenlijk ook waarom ik het zo onwenselijk vind, dat je voor dat soort functies massaal mensen een ZZP-schap in ziet belanden. Want die over het algemeen regelen die daar niks voor. Ja. Dus die halen zich een enorm risico op de hals waar ze eigenlijk onvoldoende zicht op hebben.
Ja. Even over skills. Want we hebben het. Ik heb al handen vol uitzending gemaakt voor skills.
Ja.
Ik hoor toch wel dat je dat daar eigenlijk niet heel erg terugziet in beloningsbeleid. Klopt dat?
Dat klopt.
Waarom is dat?
Nou, twee aspecten. Dus dat traditioneel kijken naar wat maakt een functie zwaar. Daar wordt dus vooral gekeken bijvoorbeeld naar werk- en denkniveau. Aardig voorbeeld is, dus je hebt een hbo werk- en denkniveau nodig voor twee functies. Maar dat maakt nogal uit of je daar financiële administratie mee gaat doen of software developer mee wordt of code mee gaat schrijven. Functiewaardering houdt daar geen rekening mee. Die zegt gewoon, je hebt een hbo-werking, denk je gewoon nog, punt. En daar krijg je een bepaalde waardering in functiewaardering voor. Terwijl, nogmaals, als je daar software mee gaat schrijven, dan heeft dat echt een andere waarde.
Ja.
Dus die vertaling naar skills,
waarom zit het er niet in dan?
Omdat dat, denk ik, te ingewikkeld en een beetje te fluïde is. Want je kunt wel 2000 skills of zo bedenken. Terwijl die functiewaarderingssystematiek gaan uit van 12, 13, 14 dimensies. En dan ben je er wel. Dus het is, denk ik, gewoon uit gemak of traditie, zou je kunnen zeggen. Om daar geen rekening mee te houden. Die hebt echt goede nieuwe systematieken die daar echt naar kijken. En met name ook naar ontwikkelmogelijkheden en wat kan iemand nog een stappen zetten in de carrière. Beperkend daarin is dat die cao-partijen nog niet die systematieken toelaten. Dus die zeggen, joh, ik ken dat niet, of althans, ik weet niet wat de argumenten zijn, maar dus die worden echt wel gebruikt, maar in omgevingen die niet cao-gebonden zijn. Dus die eigenlijk veel grotere vrijheid hebben om naar die functiehiërarchie te kijken. En daar zie je het aan alle kanten gebeuren.
Ja, geef voorbeelden.
Nou, soort organisaties. Dus dan moet je denken aan IT-achterbedrijven, consultingorganisaties. Dat zijn bedrijven die niet aan een ondernemings- of een branche-CEO zijn gebonden. Ja, die hebben feitelijk alle vrijheid om dat in te vullen. En dat doen ze ook. Alleen als jij binnen een bouwonderneming werkt, dan ben je gewoon aan de branche-CEO gebonden. En dan kun je skillen wat je wil. Alleen dat kan dus niet op basis van de CEO.
Maar kunnen we dan concluderen dat de CEO-partijen dit soort archaïsche methodes vooral nog vasthouden en dit soort wat modernere manieren kijken vooral voor zich uitschuiven?
Ja, en daarmee is mijn stelling, ook onze hypothese, dat je voor dat soort functies waar skills een rol spelen en waarde hebben, dat je in een cao-omgeving daarin beperkt wordt. Dus dat je in een niet-cao-omgeving die skills meer te gelden zou kunnen maken, dus meer kan verdienen, dan als je datzelfde werk doet in een organisatie die door een cao aan cao gebonden is.
Waar zou je voor kiezen? Een organisatie waar je een cao hebt of juist niet?
Als het met te doen is
als werknemer.
En als het met te doen is om het meest geld te verdienen zonder meer een niet-CEO gebonden organisatie, ja.
Ja, de manier waarop werk nu beloond wordt loopt dus achter op hoe wij met z'n allen naar de waarde van functies kijken. Tenminste, dat vinden mijn gasten althans. En daarbij is werkgeversorganisatie AWVN misschien nog wat terughoudend, terwijl PwC opvallend kritisch is op de huidige opbouw van loonhuizen en cao's. Ja, komt er dan misschien ooit nog een tijd dat we niet-zeggende managementfuncties iets minder gaan betalen en mensen die daadwerkelijk waarde leveren ook een fors salaris geven? Ik noem maar even weer het voorbeeld van die verpleegkundige. Tot die tijd zijn er in ieder geval meerdere stappen die je zelf kunt ondernemen. Ga bijvoorbeeld op zoek naar een functie die al goed beloond wordt. Vergelijk jouw functie met andere functies in de markt en klop dan aan bij je baas. En bovenal, zorg dat je intrinsiek gemotiveerd bent. Want ja, zonder dat word je waarschijnlijk nooit echt goed in je werk.
De carrièrekantelaar.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de carrièrekantelaar. Verhalen van mensen die opeens wisten, het moet echt anders. En vandaag het verhaal van Marieke van Dijl. Die werkte, nou, ik wil niet zeggen voor eeuwig, maar wel lang bij een Brits verkeersbureau. Dag Marieke.
Goedemorgen.
Want jij zat bij Visit Britain, vertel.
Dat klopt, ik zat bij Visit Britain. Dat is het Brits verkeersbureau en daar was ik B2B manager. Het Brits Verkeersbureau is eigenlijk een organisatie die het land Groot-Brittannië promoot. Dus ik deed daar voornamelijk marketing en het land zo goed mogelijk op de kaart zetten.
Ja, nou, wel lastig met die Brexit, toch?
Ja, dat was zeker een, of is nog steeds een lastig, ja, een lastig thema.
Toch?
Zeker.
Ja, ja. Ja, ja. En, maar goed, jij hebt daar 15 jaar gewerkt en toch begon er iets te knagen, begrijp ik.
Ja, dat zat al eigenlijk al een tijdje. Was het, ja, wilde ik eigenlijk graag iets anders, maar ik wist niet precies wat. Ik had verschillende stappen gemaakt bij Visit Britain. En ja, ik dacht, ik wil iets anders, maar ik wil iets meer betekenen voor de maatschappij. Mm-hmm. Iets bijdragen, maar ja, wat, dat wist ik niet. Ja. En toen kwam ik online betekenisbaan tegen. Zij geven workshops over, nou ja, vind je passie? Waar kan jij betekenis toevoegen? Mm-hmm. En toen ben ik via hun workshops gaan doen, waardevol werk. En dat heeft mij echt, nou ja, dichter bij mijn passie gebracht en mijn ogen geopend van, hey, misschien is een andere tak van sport, past dat goed bij je?
Oh ja. En nou zit je in de campers.
Ja, zit ik in de campers, klopt.
Vertel.
Is niet bij uitstek de meest duurzame branche, omdat de meeste campers op diesel rijden. Maar goed, ik heb dus die workshops gedaan. Ik dacht, ik wil wat anders. En toen kwam ik deze functie tegen in de duurzaamheid bij de NKC.
Wat is de NKC?
Vereniging voor Campers. Dat is de Nederlandse Kampeerautoclub.
Oh ja.
We zijn een vereniging voor de hele campercommunity in Nederland. En daar hou ik me echt bezig met eigenlijk duurzaamheid in de brede zin van het woord. We willen, nou ja, impact maken op de wereld van de camperaar. Dus niet alleen de camperaar die we willen motiveren om duurzamer te reizen en te camperen. Maar ook de sector, de hele branche. Er komt natuurlijk een gigantische brandstoftransitie aan. Ja. Waarin we vooruitkijken. Maar ook collega's meenemen en motiveren om andere keuzes te maken.
En jij leidt nu het duurzame programma daar, begrijp ik dan?
Klopt, ja.
Oké, maar wat ik dan interessant vind is, wat valt je op? Dus je hebt nu deze switch gemaakt, de kanteling in carrière. Wat is je het meest opgevallen?
Nou, het meest opgevallen is dat ik met heel veel plezier naar mijn werk ga. En dat ik denk, oh, ik heb ik leer wat nieuws. Tuurlijk draag ik niet iedere dag bij aan een schoner en een mooier klimaat. Maar ik merk wel dat ik een fijner gevoel erover heb. Dat ik denk, oh, sommige dingen die ik doe, ik maak wel impact. Ik kan wel af en toe iemand tot een andere keuze overwegen.
Wat zou je mensen aanraden?
Ja. Ja, ik zou mensen aanraden om juist wel die stap te zetten. Want wat is het ergst kan gebeuren? Ja, dat je misschien een misser begaat. Of dat je Misschien een stap maakt die niet bij je past. Maar ja, ga uit van het positieve. Onderzoek waar je hart van gaat kloppen. En maak wel die stap. Het leven is eigenlijk gewoon te kort om maar te blijven zitten.
Marieke, dankjewel. Dankjewel voor je verhaal.
Graag gedaan.
Tot zover BNR Werkverkenners. Redactie en montage waren in handen van Nelleke van der Heijden, Jan-Pieter Jansen. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Op dinsdag om 3:00 bij BNR op de zender. En volg ons daarnaast op je favoriete podcast-app. Zodat je Werkverkenners nooit hoeft te missen. Tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.